Oh ja, en dat was meteen uw aansluitende vraag eigenlijk van dat wij de omgekeerde toets, hè, gaat het een beetje over. Van wij verwachten, u zegt eigenlijk van een inwoner moet goed weten wat er is om de hulpvraag goed te kunnen bepalen. En wij willen het eigenlijk andersom. Wij zijn natuurlijk ook geneigd om als hier iemand om hulp komt vragen of met een probleem komt, en dat wij snel de oplossing hebben. Dat is hulpverleners eigen, niet alleen bij de gemeente, ook bij andere organisaties. En soms zetten wij iets in werking waar iemand helemaal niet op zit te wachten, en wat misschien ook wel duurder is dan dat iemand nodig heeft. En we vinden het ook van respect voor mensen tonen om te zeggen van nou, u heeft een verhaal, u heeft een vraag. Wat heeft u nou nodig om een stapje verder te komen? En soms zijn dat creatieve oplossingen waar je zelf niet aan denkt. En soms is dat ook veel beter en passender. En is het financieel ook haalbaarder, hoewel dat niet de insteek hoeft te zijn natuurlijk. Juist niet, het gaat om mensen beter te helpen. En dan kan je kijken van, en wat u wil, past dat wel eigenlijk in onze verordeningen? En als heel vaak naar voren komt dat het niet binnen de verordeningen past, kan je natuurlijk ook bedenken, misschien zijn die verordeningen wel niet goed. Als blijkt dat het niet passend is voor veel inwoners die hier komen. Dus wij hebben niet het idee dat de verordening heilig is. Nee, de inwoner is heilig. Nou ja, om het even in termen uit te drukken. En de verordeningen die zijn er ondergeschikt aan, waarbij we natuurlijk binnen de wet blijven werken.
Een interruptie van meneer Bergman namens de VVD.
Ja, het wijzigen van een verordening gaat denk ik minder snel dan het helpen van de zorgvragende. Nou ja, ik ben benieuwd of die benadering dan juist niet tot een mogelijke willekeur kan leiden. Kunt u dat toelichten?
Nou, het is maatwerk. Ik zou het geen willekeur willen noemen. En bij maatwerk kan natuurlijk altijd zijn. En dan, maar goed, daar hebben we nu ook mee te maken. Hè? Van als je nu voor huishoudelijke verzorging via de WMO komt, dan wordt ook gevraagd van heeft u kinderen die u kunnen helpen? En als jouw kind in Groningen woont, gaat het niet. En als je kind in Amstelveen woont, bij wijze van spreken, kan het wel. Dus dat betekent niet als iemand een bepaalde beperking heeft dat je recht hebt op zoveel huishoudelijke verzorging. Daar wordt ook heel erg gekeken van wat zijn de omstandigheden. En er wordt ook maatwerk geleverd. En dus dat blijft er altijd wel in zitten. En ik denk eigenlijk dat het, ja, hoe zou ik dat zeggen, dat het juist tot minder willekeur leidt. Want er is ook wel, die ervaring is ook wel opgedaan, hè? In de gemeentehuizen was dat volgens mij, dat ze zeiden van wij geven wat de inwoner vraagt. Blijkt dat de inwoner helemaal niet over vraagt. Dus dat, en dat je soms dat een inwoner minder nodig heeft dan dat je als hulpverlener wil aanbieden. Dus ik denk dat het juist heel goed werkt. Maar dat betekent wel dat je heel goed naar de inwoner moet luisteren. En dat je daar tijd voor moet uittrekken om precies te kijken wat er aan de hand is. En echt moet doorvragen van wat heeft u nodig om een stapje verder te komen.
Een interruptie van mevrouw Boegta namens het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA sluit zich eigenlijk een beetje aan bij de VVD in de vraag van leidt dit inderdaad niet tot willekeur? Nu geeft aan dat het de mensen vragen en dan lever je. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden van mensen die schaamte hebben of niet durven te vragen. Dus het kan aan beide kanten. Aan de ene kant doe je sommige mensen misschien tekort. En andere, ja, dus ik vind het heel best wel een beetje eng, eerlijk gezegd.
Ja, dat is goed dat u over die schaamte en schroom begint. Want dat is natuurlijk een van de dingen die u terugleest, dat we veel toegankelijker moeten zijn. Mensen hebben nu schroom om het gemeentehuis binnen te komen. Want het betekent best wel veel als jij merkt dat je het op eigen kracht niet redt. En je dus eigenlijk tijdelijk afhankelijk wordt van de gemeente. Dat geef je niet snel toe. Dus mensen komen vaak te laat. En dan is het probleem al opgelopen. En we zoeken heel erg naar manieren, samen met Uithoren voor elkaar bijvoorbeeld, of het loket in de waterlinie, dat het normaal moet zijn om erover te hebben als je financiële problemen hebt of als je ergens anders mee zit. En sommige mensen kunnen het goed onder woorden brengen en kunnen duidelijk aangeven wat ze hebben en anderen niet. Maar daar zijn we natuurlijk wel in gespecialiseerd om in een gesprek mensen ook te helpen om duidelijk te krijgen wat ze nodig hebben. Het is natuurlijk niet zo van u vraagt niks, u krijgt niks. Nee, het is juist naar de mensen toe gaan en ze ook uitnodigen en stimuleren om na te denken wat ze nodig hebben. Maar het is inderdaad waar. Sommige mensen beschromen om te komen. En daarom, heeft u in het koersplan kunnen lezen, doen we daar ook ons uiterste best voor om meer mensen te bereiken dan we nu hebben.
Ik stel voor dat u, als er geen interruptie meer is, verder gaat met de beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD.
Ja, dat gaat over de kosten, volgens mij, meneer Bergman. Wat levert de nieuwe werkwijze op? Ja, dat is altijd een inschatting die je moet maken. En als u gekeken heeft naar de begroting, dan zien we dat het geld wat we vragen terugloopt. Volgend jaar minder en het jaar erop ook minder. En wij denken ook eigenlijk dat je door die preventie en door die andere manier van werken, dat je een deel van de zware zorg voorkomt. En om in te schatten hoeveel dat is, dat blijft voor ons moeilijk. En dat kunnen we eigenlijk niet doen. Want we hebben soms ook dingen, als ik kijk naar de afgelopen jaren, is er in het sociaal domein heel veel veranderd door dingen waar wij als gemeente echt helemaal niks aan kunnen doen. Bijvoorbeeld het abonnementstarief WMO. Daar hadden we dinsdag in de commissie organiseren ook al even over. Dat moeten we als gemeente gewoon uitvoeren. Kost ons heel veel geld. En zo zijn er meer dingen geweest die we gewoon moeten doen. We hebben, en dus om nou te vertellen, voor het sociaal domein gaan we elke keer wat minder uitgeven. Nou, het zou heel fijn zijn als dat zou kunnen. Maar inderdaad, als corona er is, zou ons ook wel eens extra kosten kunnen opleveren. Dus er zijn heel veel dingen waar je gewoon geen grip op hebt. Dus ik durf er geen prijskaartje aan te hangen. Behalve dan, wat er nu staat, dat we dan zeggen van door efficiënter te werken kunnen we met wat we nu doen, verwachten we daar minder geld aan te besteden. Tevredenheid enige toetsing, of dat de enige toetsing is? Nee, dat is het niet. En het moet inderdaad een combinatie zijn van tellen en vertellen. Dus uiteraard blijven u gegevens aantallen en financiën geven. Want ook dat is een belangrijke indicator. Maar daarnaast willen we ook echt weten van, zijn mensen tevreden? Want als ze het idee hebben dat ze niet geholpen zijn door de gemeente, ja, dan kan je ook afvragen waar je mee bezig bent. Dus het is een combinatie van beide.
Interruptie van meneer Bergman namens de VVD.
Ja, over dat zijn mensen tevreden, hebben we die vraag ook aan onszelf gesteld. Wanneer zijn wij als uithorend tevreden met de zorg die we aan iemand kunnen verlenen? Dat mis ik ook een beetje, want we kunnen inderdaad heel erg toewerken van wanneer is iemand geholpen en wanneer ben je daar tevreden mee. Alleen de casus kan zich dan kan best wel duur worden als iemand niet snel tevreden is. He, dus hoe kunnen we dat wel begrenzen? Is daar ook over nagedacht?
Dat is natuurlijk per situatie verschillend. Hè? Dat is lastig om daar nu even een eenduidig antwoord op te geven. Want stel dat het helemaal misloopt met een kind en die moet in de gesloten jeugdzorg geplaatst worden. Dat is hartstikke duur. En zou je dat wel of niet doen dan? Dat zijn wel ethische vragen die u stelt.
Ja, alleen dan heb ik het niet meer over tevredenheid. Want dat is, dus dan zit je in een hele andere situatie. Ja, er kan iemand met een bepaalde zorgvraag binnenkomen omdat hij een behoefte heeft. Alleen als die behoefte is van ik wil graag een scootmobiel, om in casus te spreken. Joke op Doek heeft die ook gekregen van de gemeente. En zolang die niet krijgen ben ik niet tevreden. Ja, dus er is wel een verschillende vorm van wanneer ben ik tevreden met de hulp die ik krijg van de gemeente. En ik mis een beetje hoe we daar toch ook op kunnen sturen, hè, als we het dan toch over zo'n indicator hebben.
Ja, nee, daar heeft u gelijk in. Als het zo zou zijn, dan zou het niet, dan zou het wel heel erg ruim zijn. U kunt vergelijken met de dienstverleningsvisie. Hè. Daar hebben we natuurlijk ook dit soort aspecten benoemd. En tevreden hoeft niet te zijn dat je zin krijgt. Want dan kan je er ook inderdaad niet iedereen. We kunnen niet iedereen een scootmobiel geven. Want sommige mensen kunnen heel goed op een andere manier ergens komen. Dus daarom is die allereerste intake zo belangrijk. Van wat heeft u nou eigenlijk echt nodig? En soms komen mensen vragen om een scootmobiel, terwijl ze echt iets anders heel goed kunnen gebruiken, waar ze eigenlijk verder mee geholpen zijn. En je kan ook niet zeggen van, oh ja, mijn buurman heeft het gekregen, ik krijg het ook. Ja, zo werkt het niet. En er zijn natuurlijk mensen die die iets willen en die krijgen het niet, die zijn ontevreden. Nou, dat soort tevredenheid bedoelen we niet. We bedoelen meer de tevredenheid, hoe bent u bejegend, is er goed naar u geluisterd en kunt u begrijpen waarom u iets wel of niet heeft gekregen. En dat hebben we natuurlijk vaker in participatie ook meegemaakt, van mensen die heel graag iets willen en het lukt niet. Maar als je het goed kan uitleggen, dan kunnen mensen toch tevreden zijn. Dus het is, ik weet wel, het is een beetje lastig begrip, maar het is niet zo, u vraagt wij draaien en anders bent u niet tevreden en scoren wij niet goed.
Nee, dat is duidelijk.
Ja, voordat u verder gaat met uw beantwoording, mevrouw Zijlstra, er is een interruptie van meneer De Robbelers en een interruptie van meneer Brink op hetgeen wat meneer Bergman heeft gezegd. Meneer De Robbelers, namens de fractie dus. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Heel veel vragen die ik hoor, onder andere die de heer Bergman net stelde, die gaan over verdere uitwerking van wat eigenlijk voor ons ligt als visiedocument. Dus het is geen keiharde uitvoering, want daar kunnen we inderdaad gaan werken aan KPI's. Daar kunnen we gaan kijken hoe we gaan meten en inderdaad van tellen naar vertellen. Ook duiding van datgene wat we meten. Maar dit is niets meer dan een visiedocument dat naar mijn mening qua uitgangspunten volledig aansluit bij de door ons eerder vastgestelde dienstverleningsvisie. Dus daarbij is het eigenlijk voortborduren van de dienstverlening die wij als Uithoorn willen leveren, nu toegespitst naar het sociaal domein.
Dat was uw reactie op meneer Bergman?
Yes.
Wilt u daar nog op reageren, meneer Bergman?
Dat volg ik en ik snap ook heel erg goed waar het document voor bedoeld is. Ik denk alleen wel dat het ook een moment is, zeker omdat er ook voor een investering gevraagd wordt, dat we wel de afweging moeten maken of we op dit moment nog door de Raad gestuurd kan worden en niet dat het een document wordt dat we vaststellen waar we achteraf op moeten repareren. En daar ben ik naar op zoek. Dus het is niet dat ik nu zeg van gooi alles erin zodat we weten waar we aan toe zijn. Nee, ik wil vooral kunnen proeven of we nu nog een moment hebben om bepaalde dingen misschien aan te scherpen, zodat we achteraf niet tot een verrassing komen te staan.
Een korte reactie van uw kant, meneer De Robbelers.
Ik heb de indruk dat, zoals met elk visiedocument, dat bij de verdere uitwerking daarvan, en dan kijk ik ook even richting wethouder, dat de raad daarin ook wel gekend wordt op het moment dat verdere uitwerking hiervan effectief wordt.
Diezelfde vraag heb ik nog uitstaan.
Goed, dank u wel. Meneer Brink, u wilde ook nog een reactie geven op meneer Bergman? Ja? Of hoeft niet meer? Nee, niet meer? Prima. Oké. Dan aan u het woord, mevrouw Zijlstra, om verder te gaan met de beantwoording.
Ja, volgens mij ben ik bij de vragen van dus aanbeland. Waarom loopt het plan tot 2023 en niet langer? Ja, het is eigenlijk gebruikelijk dat we zo'n plan neerleggen voor een paar jaar. En dat we dan kijken van, ja, is de wereld om ons heen veranderd? En zijn we op de goede weg of moeten we toch iets erin gaan veranderen? En ik ben het wel met u eens, in 2023, 3 jaar voor een cultuurverandering, daar gaat best wel tijd in zitten. Dus ik hoop wel dat we dan op die manier, ja, we werken dan al wel op die manier. Maar misschien moeten we het ook zien als een soort evaluatiemoment. Hè? Als een nota afgelopen is en daar blijkt nog goed te werken, dan kan je hem natuurlijk voortzetten als je dat wil. Maar het is wel een moment om even goed na te denken. En het is een wettelijke basis, hoor ik hier. Dus je mag hem niet voor een hele tijd vastleggen. Het woord inclusie.
Onderbreking van mevrouw Otto. Mevrouw Otto, gaat uw gang.
Ja, nog even verhelderende vraag. Dat was met het vorige koersplan toch, die heeft 6 jaar gelopen. Klopt dat?
Nee, 4 jaar. Alleen, hij liep officieel van 2014 tot 2018. Het is nu wel 2020, dat klopt.
Dus, oké. Okay. Nee, ja. Dan...
Zolang die niet herzien is, dan gaat die door. Ja, het is altijd, ja, het is toch een beetje rekbaar. Het woord inclusie, ja, dat heeft u gelezen bij het participatieplatform. En dat advies heeft het college niet overgenomen. En dat komt eigenlijk door de discussie die in deze raad is geweest en die nog niet is afgerond. Volgens mij heeft dus zelf het woord inclusie op een gegeven moment naar voren gebracht en een discussie gestart over inclusiviteit en diversiteit. En het bleek dat er in deze raad wel verschillende opvattingen over dat woord bestonden. En om alle misverstanden uit de weg te ruimen, hebben we ervoor gekozen om te omschrijven wat het participatieplatform bedoelde. En dat was eigenlijk, iedereen doet mee. Dat is de reden geweest. En de tweede vraag gaat over de instituties. En misschien kunt u nog even uitleggen wat u precies ermee bedoelt.
Mevrouw Otto, kunt u dat toelichten?
Ja, dat kan ik wel. Ik denk dat we met z'n allen op een hele andere planeet hadden geleefd als we niet hadden gezien wat er op dit moment aan de hand is in de wereld, namelijk alle protesten overal wereldwijd en ook in Nederland. En ik vraag me af, er wordt ook heel veel natuurlijk gezegd over institutioneel racisme, wat aan de hand is, etnisch profileren. En ik vraag me af of dat voor de komende jaren ook in Uithoren meegenomen wordt. Of wij onszelf ook recht in de ogen durven kijken.
Wij zijn aangesloten bij het meldpunt antidiscriminatie en racisme in Amsterdam. En dat kan je op twee manieren doen. Aan de ene kant ben je verplicht om mee te werken aan de meldplicht. Dus we moeten zo'n meldpunt gezamenlijk in stand houden. Dat is prima. Maar er horen ook allerlei activiteiten bij om daadwerkelijk te kijken wat we kunnen doen om discriminatie en racisme te bestrijden. En we hebben ervoor gekozen om dat niet door Amsterdam te laten doen, maar daar zelf beleid op te ontwikkelen. En dat gaan we ook doen. En dan gaat het over diversiteit op verschillend gebied. Dus racisme op het gebied van afkomst of seks of geaardheid, al dat soort dingen. En we wachten eigenlijk op, want dat is de discussie die nog in deze raad plaatsvindt en waar een start mee is gemaakt. En dat willen we graag meenemen om dat beleid gestalte te geven. En uiteraard in dit hele sociaal domeinverhaal gaan we er wel van uit dat we iedereen op een gelijke manier behandelen.
Een interruptie van mevrouw Boegta namens CDA.
Dank u wel, voorzitter. Vraagje aan de wethouder. Waarom sluit u niet aan bij Amsterdam als grote gemeente die heel veel, denk ik, kennis en ervaring heeft en besluit u dan zelf iets te doen? Kunt u dat uitleggen alstublieft?
Ja, dat kan ik uitleggen. Omdat we hier willen aansluiten bij vooral ook wat er lokaal gebeurt. Kijk, we hebben hier natuurlijk ook initiatieven van de Vreedzame Wijk bijvoorbeeld, is een van de dingen. En we willen graag met de lokale partners hier kijken van wat past bij Uithoren. En natuurlijk nemen we de kennis van Amsterdam ermee, daarbij mee. Maar niet alleen van Amsterdam. Er is natuurlijk in heel Nederland beleid op het gebied van antidiscriminatie en racisme. Dus we nemen zoveel mogelijk kennis mee, maar we willen toch graag een beleid hebben wat in Uithoorn lokaal past. En we vinden het juist om draagvlak te creëren, vinden we het belangrijk om dat hier lokaal met onze partners samen te maken. Dat is de reden.
Volgens mij heeft u alle vragen beantwoord, als ik in ieder geval voldoende geturfd heb. Ik weet niet of er nog vragen openstaan. Misschien is het goed als we even kijken of er nog meer vragen zijn voor de tweede ronde. Mevrouw Boegta wil ook nog het woord. Nou, ik denk dat we gewoon een nieuw rondje gaan maken. Ik heb geen ruimte op mijn blaadje meer, dus we draaien hem even om. Goed, ik zag meneer Bergman, mevrouw Boegta, mevrouw Boer en de heer Brink heb ik genoteerd. Anderen nog? Niet het geval. Meneer Bergman.
Ja, dank voorzitter. Nou, de heer De Robles en ik die hebben dezelfde vraag zojuist al gesteld. Dat is of we nog een toelichting kunnen krijgen hoe de gemeenteraad verder wordt meegenomen in de uitwerking van het koersplan.
Prima, dank u wel. Mevrouw Boegta namens het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag openstaan en dat is met name, kan de wethouder aangeven wie er getraind wordt, of dat om eigen mensen gaat of inhuurkracht? En daarnaast vroeg ik me af, hoe doen we dit in de duo? Dus kunt u daar misschien iets meer over zeggen? Ja, dat is het even voor dit moment.
Dank u wel, mevrouw Boegta. Mevrouw Boer?
Dank u wel. Ik heb eigenlijk nog even een reactie op wat meneer De Robbelen net zei. Ik snap dat dit een koersplan is en dat het een visiedocument is. Maar aan de andere kant lees ik ook in een van de antwoorden aan het PPSD, waarin ook gevraagd wordt van waarom zijn de pijlers niet smart geformuleerd.